Adventskerk de draad omroep van de hervormde gemeente van Alphen aan de Rijn. Goedemorgen luisteraars, mijn naam is Ed Fousert en ik heet u van harte welkom in onze uitzending van 8 september 2024. Straks om 9:30 kunt u gaan luisteren naar een kerkdienst vanuit de Adventskerk met als voorganger dominee van Rixoort. Het intochtslied van vanmorgen dat is Psalm 37, de versen 1 en 7. Ik kan ook de schriftlezing alvast even meedelen, dat is uit Ezechiël 9. Ezechiël 9. Maar nu, allereerst ons platenprogramma. En daarvoor geef ik graag het woord aan Marijke.
Ja, dankjewel Ed. Ja, goedemorgen luisteraars. Ik wil beginnen met het lied Heer in de hemel zie ons aan. Het is van Nederland Zingt en het wordt gezongen vanuit de kerk uit Arnhem. Het lied Heer in de hemel zie ons aan. Het werd gezongen door het Nederland Zingt vanuit de kerk uit Arnhem.
Wij feliciteren de jarige van afgelopen week.
Donderdag 5 september is 70 jaar geworden de heer Dirk Zwager. Hij is technicus bij ons en hij woont op de Prins Hendrikstraat nummer 21. Voor hem hebben we uitgekozen namens al zijn medewerkers en namens alle luisteraars. Volle verzekering, Jezus is mijn. En het wordt gezongen door het Elmburgs Mannenkoor. Dirk Zwager werd gedraaid voor zijn 70ste verjaardag van afgelopen donderdag. Volle verzekering, Jezus is mijn. En het werd gezongen door het Elmburgs Mannenkoor. En dat was voor onze technicus. Wilt u ook een plaatje aanvragen? Dat kan. Ik ben Marijke Helfstein. Ik woon op de Maastraat nummer 20. En mijn telefoonnummer is 472348. En het kan dat u het erg mooi vindt, een liedje of zo. Het hoeft dus niet, maar het is wel speciaal voor u of voor een verjaardag. Het volgende lied wat we gaan draaien is Al de weg leidt gij mijn heiland. En dat wordt gezongen door de Haarlemse koren.
Thank you.
weg leidt gij mijn heiland, dat werd gezongen door de Haarlemse koren. Het volgende lied wat we gaan draaien is Ik heb geloof en daarom zing ik. En dat wordt gezongen door de christelijk gemengde zangvereniging Excelsior. Het lied Ik heb geloofd en daarom zing ik en het werd gezongen door de christelijke gemengde zangvereniging Excelsior. Het volgende lied wat we uitgekozen hebben is Juicht want Jezus is Heer en dat wordt gezongen door het interkerkelijk kerkkoor uit Dronten.
Thank you.
hoorden het lied Juicht, want Jezus is Heer en het werd gezongen door het Interkerkkoor uit Dronten. Het volgende lied wat we gaan draaien, Ik zal er zijn, en dat wordt gezongen door Nederland Zingt en het koor heet Sela. Het lied Ik zal er zijn door Nederland Zingt. Het laatste lied voor de dienst wat we gaan draaien is Een toekomst vol van hoop.
Dan gaan we nu overschakelen naar de morgendienst vanuit de Adventskerk. Voorganger in deze dienst is dominee van Rixhoort. Luisteraars, we wensen u een goede dienst.
Goedemorgen gemeente. Mijn naam is Nico Oosterom. Hartelijk welkom in deze dienst. U hier in de kerk en u die thuis met ons verbonden bent. Ook de gasten in ons midden heten we hartelijk welkom. Onze voorganger vanmorgen is dominee Van Riksoort. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken. De eerste collecte gaat naar PKN, Jonge Generaties Nederland. Kerken dienen jongeren serieus te nemen en ervoor te zorgen dat ze zich thuis voelen. De PKN helpt gemeenten hiermee door het aanbieden van seizoenspakketten met spellen en werkvormen voor jeugdgroepen, clubs en gezinnen. De tweede collecte is voor eredienst en pastoraat. Vanuit deze dienst gaat een boeket bloemen met de bemoedigende groet naar de heer Hesseling, Anne van Burenlaan 30. En er gaat een boeket met een hartelijke groet naar mevrouw Van Gogh Koren, Zonnedouw 21. Aanstaande vrijdag, 13 september, zal de afscheidsdienst van Albert Hoogendijk plaatsvinden. De dienst begint hier in de Adventskerk om 12:30 en wordt geleid door dominee de Vries Terpstra. Op woensdagavond, 11 september, is er 's avonds van 7 tot 9 uur gelegenheid tot condoleren, ook hier in de Adventskerk. U bent en wordt van harte uitgenodigd voor de Stadszaterdag van onze gemeente. Deze wordt gehouden aanstaande zaterdag 14 september op de Aspergehof in Woubrugge van 4 tot 8 uur. U kunt zich aanmelden via de website voor de barbecue en daarbij ook aangeven of u vervoer nodig heeft. Tevens is er gelegenheid om u op te geven na deze dienst bij de aanmeldtafel in de ontmoetingsruimte. Ten slotte, afgelopen week is er weer een nieuwsbrief uitgekomen. Zoals u bij binnenkomst mogelijk gemerkt heeft, ligt deze klaar om rondgebracht te worden. Als iedereen er een aantal meeneemt om rond te brengen in bijvoorbeeld uw eigen buurt, zou dat veel helpen. Vele handen maken nu eenmaal licht werk. Bij voorbaat dank voor uw hulp. Wij beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 37, de versen 1 en 7. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Laten we stil worden voor de Heer, onze God. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van generatie op generatie in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand eenmaal aan ons begon. Genade, barmhartigheid en vrede voor u en voor jou van God onze Vader, van Jezus Christus de Heere, door de Heilige Geest. Grace, mercy and peace to you from God the Father. From Jesus Christ our Lord to the Holy Spirit. Amen. Wij zingen met elkaar uit de bundel Hemel Hoog, lied 322, het eerste couplet. Na de verootmoediging en de schuldbelijdenis zingen we het vierde couplet. Na de verkondiging van Gods genade het vijfde en na de leefregel het zesde van hetzelfde lied 322. Laten we ons voor de Heer onze God verootmoedigen en hem onze schuld belijden. Wij zoeken Gods aangezicht. Heere God, we danken u dat wij hier weer samen mogen zijn als uw gemeente. En waar het dan op aankomt is oprechtheid naar u toe. Naar elkaar, naar onszelf. Vaak voelen wij ons niet zondig. En wanneer de anderen naar ons leven kijken, zeggen ze misschien wel, dat zijn goede mensen. Maar ze zien alleen de buitenkant. U ziet ook het hart aan, de binnenkant, wat voor anderen verborgen is. Ons diepste innerlijk, ons zijn. Wij kunnen voor u niets verborgen houden. Het heeft geen zin ons voor u te verstoppen. En zo belijden wij u in stilte onze schuld, onze zonden, waar we tekortschoten ten opzichte van u en van elkaar. Vergeef ons dan onze schuld, omwille van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Schenk ons dat ons onze zonden zijn vergeven. Door Hem, de gekruisigde en de opgestaande Heer. en leer ons leven uit de vergeving, oprecht en eerlijk voor uw aangezicht en met allen die ons gegeven zijn. Dat bidden wij u, in het vertrouwen dat u ons hoort en verhoort. Amen. Als dienaar van Jezus Christus mag ik u en jou verkondigen dat wanneer wij zien op het kruis, op Christus, en zo onze zonden hebben beleden voor God, dat de zonden vergeven zijn. Liefdevol, zo zegt de psalmdichter, en genadig is de Heer. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Niet eindeloos blijft hij twisten, niet eeuwig duurt zijn toorn. Hij straft ons niet naar onze zonden, hij vergeldt ons niet naar onze schuld. Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen. Zover als het oosten is van het westen, zover heeft hij onze zonden van ons verwijderd. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt zich de Heere over wie hem vrezen. Naar de 10 woorden als regel van de dankbaarheid. Ik ben de Heer, uw God, uw verbondsgod en uw bevrijder. In Jezus Christus heb ik u bevrijd en tot vrijheid geroepen. Blijf mijn verbond trouw en bewaar mijn vriendschap. Blijf bij mij, uw bevrijder. Mij alleen zult u liefhebben, vertrouwen en gehoorzamen. Niets of niemand van deze wereld die ik geschapen heb, zult u vergoddelijken en in plaats van mij liefhebben of vertrouwen en gehoorzamen. U zult u geen voorstelling van mij maken buiten Jezus Christus om. In hem heb ik mij aan u geopenbaard. Zie mij in hem. Wees zijn getuige en beleid mijn naam die hij u bekend gemaakt heeft. U zult niet leven om te werken, maar werken om te leven. Leef voor mijn aangezicht en houd de dag van Christus opstanding in ere als de dag van de bevrijding en de blijdschap. Leef uit de zondag al de dagen van uw leven, want ik ben de Heer. Uw vader en uw moeder, laat hen tot hun recht komen als uw vader en uw moeder die ik u gaf. Uw kinderen, laat die tot hun recht komen als uw kinderen, die ik aan uw zorg toevertrouwde. Voor het leven van uw naasten zult u eerbied hebben. Ook hij of zij behoort mij toe. Ook voor hen is Christus gestorven en opgestaan. Zijn leven mag u niet aantasten of vernietigen. Naar mijn beeld heb ik u geschapen, man en vrouw. U zult elkaar in het huwelijk liefhebben en trouw blijven. U zult elkaar als jongens en meisjes en mannen en vrouwen eerbiedigen en niet tot een object verlagen. Rentmeesters van wat ik u toevertrouwde bent u, geen bezitters. De aarde en haar volheid behoren mij toe. Mij en het geld kunt u niet tegelijk dienen. U zult geven en altijd weergeven. In de omgang met elkaar zult u de waarheid en het recht liefhebben. In uw spreken over uw naaste zult u oprecht en betrouwbaar zijn. Laat uw ja, ja zijn en uw nee, nee. Uw naaste zult u geven wat hem toekomt en in uw hart geen afgunst toelaten. Aan mij, de Heer, uw God, zult u uw hart en uw leven geven. U zult mij als uw verbondsgod en uw bevrijder liefhebben met heel uw hart, met heel uw verstand en met al uw krachten. Ook uw naaste zult u liefhebben, want hij is gelijk als u. Ik ben de Heer, jouw God. Samen bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. We zoeken Gods aangezicht. Goede en trouwe God, wat is dat toch bijzonder om te zingen over uw grote liefde, breed en lang, diep en hoog. Ja, sterker zelfs dan graf en dood. En wat is dat ook een troost voor ons. Nu we allemaal zo geraakt zijn door het overlijden van Albert. Het was te horen in de kerk vorige week toen het werd afgekondigd. Het kan er een verdriet zijn in je leven. Het kan er ook verdriet zijn in het leven van de gemeente. En wat is het dan troostvol om te weten dat uw liefde sterker is dan het graf en dan de dood. Hoe zouden wij anders verder kunnen dan alleen zo, gedragen door uw grote liefde en uw barmhartigheid. We danken u dat u zich heeft laten kennen in Jezus Christus uw Zoon, de opgestaande. En in het teken van die opstanding mag ook elke zondag staan, de eerste dag van de week. We danken u daarvoor. En we bidden u, geef dat ook in deze dienst duidelijk wordt. Dat u overwinnaar bent, zelfs van de dood. Geef dat wij uw stem zullen verstaan, ook al is dat soms moeilijk. Geef dat we goed zullen luisteren. Behoed ons ervoor dat wij dingen horen en conclusies trekken die niet gegrond zijn op het geheel van de schriften. Dat we uw woord niet naar onze hand zetten. Kom met uw geest. En schenk ons het juiste licht. Soms horen we hier hele bekende verhalen. Die we al zo vaak hebben gehoord en dan valt er toch nieuw licht op. Maar vandaag horen we een gedeelte dat we misschien nog nooit hebben gelezen. Een vreemd gedeelte. Wat we zo ook maar niet begrijpen. We bidden u. Schenk ons dan ook daar licht over. En geef dat het ook op mag lichten, toch iets, ergens dat het evangelie erdoor keert. Ook als we dat sombere hoofdstuk uit Ezechiël met elkaar lezen en overdenken. En zo bidden we voor allen in de kerk. En voor allen die met ons verbonden zijn. Nu of later. Door middel van de techniek. En we bidden voor de kinderen als ze naar de kindernevendienst gaan. Dat zij op eigen niveau het evangelie mogen horen. Help daartoe ook de leiding van de kindernevendienst. En schenk ons zo wat we nodig hebben. Om Christus wil. Amen. Kinderen die mogen zo naar de kindernevendienst gaan. Maar het is wel leuk als u nog even naar voren komt. Goedemorgen. Zie je, je lijkt wel zo'n dominee, mooi een pakje aan en zo. Hè? Keurig. Jij ook. Mooi. Hey, fijn dat jullie er zijn. Als je 7 jaar bent, hè? Wie is de 7 van jullie?
Ik ben bijna 7.
Ben je bijna 7? Oké. Oké, mooi zo, bijna 7. Hey, als je nou 7 jaar bent of bijna 7 jaar... Wat zou je dan kunnen zijn? Wat voor beroep kun je dan hebben als je 7 jaar bent?
School.
Ja, dan zit je op school, hè? Dan ben je eigenlijk leerling, dus geen beroep, hè? Toch? Stel je nou voor dat je als je 7 jaar was een beroep zou mogen kiezen. Wat zou je dan kiezen?
Voetbal.
Wat zeg je?
Voetbal.
Voetballer. Och, ben je er goed in? Ja?
Ja.
Oké. Okay. En jij? Jij ook?
Ja.
Jij ook? En jij niet, hè?
Ballerina kan je ook nog doen.
Wat zeg je?
Ballerina.
Ballerina. Oh, ja. Ja, jij ziet er ook wel als een ballerina uit, hè? Zo mooi. Kijk maar eens. Heel mooi. Prachtig. Dus ballerina, voetballer. En jij?
Kan ook goed voetballen.
Kan je ook goed voetballen? Je zou ook goed voetballer willen zijn?
Ja, maar dat kan nog steeds niet.
Dat kan nog niet, hè?
Vroeger was ik ervan afgegaan omdat ik niet wou luisteren en omdat het te koud was.
Oké. Nou, ik snap het wel, hoor. Dat je ervan afgegaan bent. Maar nou wil je misschien toch wel weer terug.
Oké. Ja.
Nou, dan weten je ouders dat ook nu, hè? En jij, wat zou jij willen worden?
Voetballer.
Voetballer, ook allemaal... Jij...
Ik heb nog geen idee.
Je hebt nog geen idee, nee. Wie zou er koning willen worden? Ja, jij gelijk. Jij zou koningin willen worden. Ja, nou, dat is ook mooi, hè? Ja. Nou, het aparte is, jullie gaan straks een verhaal horen over iemand die 7 jaar is en die is koning. 7 jaar en hij is koning. Dus het kan bijna, hè? Zou dat in Nederland ook kunnen? Dat je dan koning bent? Jij zegt nee. Nee? Nou, wel een klein beetje hoor. We hebben een koningin gehad en die was 10 jaar oud. En toen werd ze koningin. Weet iemand dat nog? Nou ja. Nee, dat was ook in 1890. Dus ja, je kunt oud zijn, maar dat heb je niet meegenomen. Hoewel, tot 1948 is zij koningin geweest, hè. Maar toen was ze nog maar 10 jaar oud toen ze koningin werd. Maar dat kon ze natuurlijk helemaal niet. Dus haar moeder heeft haar toen geholpen. Maar het is dus wel een keer voorgekomen in Nederland. Dat er iemand als 10-jarige koningin was. Maar normaal is dat natuurlijk niet. Maar dat verhaal gaat er nu wel over. Wat jullie gaan horen. En wat ik nou zo mooi vond. Ik heb dat verhaal vanmorgen nog eens zitten lezen. Dat die koning niet alleen maar met zijn land bezig was, maar hij was eigenlijk ook heel druk bezig met, ja, wat we tegenwoordig zeggen, de kerk met de tempel. Hij vond dat die tempel er mooi moest uitzien. Nou, meer ga ik niet vertellen, want dan heb ik het hele verhaal hier straks al verteld. Dus dat ga je straks horen in de kinderneverdienst. We gaan een lied zingen. Simon zit al klaar. Als je geen liefde hebt voor elkaar. De schriftlezing is vanmorgen te vinden in Ezechiël 9. En in aansluiting daarop zingen we van Psalm 86 de coupletten 1, 4 en 7. 1, 4 en 7 van Psalm 86. Nadat we hebben geluisterd naar Ezechiël 9. Vorige keer lazen we hoofdstuk 8. Vandaag hoofdstuk 9. En dan lezen we dit. Toen hoorde ik, dat is Ezechiël, hem, dat is de Heere God, luid roepen. Kom tevoorschijn, jullie die de stad gaan straffen, en neem je vernietigingswapens mee. En ik zag hoe 6 mannen uit de richting van de noordelijke bovenpoort kwamen, alle 6 met een dodelijk wapen in hun hand. Er was ook nog een man bij hen in linnen kleren die een schrijverskoker aan zijn gordel droeg. De mannen gingen naast het bronzen altaar staan. De stralende verschijning van de God van Israël bewoog zich van de cherubs waarboven hij troonde naar de ingang van de tempel. En hij riep de in linnen geklede man met de schrijverskoker bij zich. De Heer zei tegen hem, maak een ronde door Jeruzalem en zet een merkteken op het voorhoofd van iedereen die jammert en klaagt om de gruwelijke dingen die er in de stad gebeuren. Tegen de 6 anderen hoorde ik hem zeggen, ga achter hem aan, trek ook door de stad en dood iedereen. Wees onverbiddelijk en heb geen medelijden. Oude mensen, jonge mannen en vrouwen, moeders en kinderen, jullie moeten ze allemaal ombrengen. Maar laat degene die het merkteken dragen ongemoeid. Begin bij mijn heiligdom. En ze begonnen bij de 70 oudsten die voor de tempel stonden. Hij zei tegen de mannen, dood alle mensen in de voorhoven, zodat de tempel onrein wordt en ga dan naar buiten. Ze gingen naar buiten en trokken moordend door de stad. Terwijl ze moordend rondtrokken, bleef ik achter en ik wierp me voorover op de grond en schreeuwde, ach Heer mijn God, gaat u, nu uw woede Jeruzalem treft, alle Israëlieten vernietigen die er nog zijn? Hij antwoordde, de schuld die het volk van Israël en Juda op zich heeft geladen, is onmetelijk groot. Het land is vol bloed, de stad vol onrecht. Want ze denken bij zichzelf, de Heer heeft het land verlaten, de Heer ziet ons niet. Ik zal dan ook onverbiddelijk zijn en geen medelijden hebben. Ik zal hen voor hun daden laten boeten. De in linnen geklede man met de schrijverskoker aan zijn gordel kwam terug en bracht verslag uit. Ik heb gedaan wat u mij hebt bevolen. Tot zover de lezing. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. De vorige keer, we lazen toen Ezechiël 8, ging het over afgoderij en over het minachten van Israëls God en dat hij daarmee afrekent. Wie zijn ziel en zaligheid uitlevert aan de goden, moet weten wat hij doet. En dan Ezechiël 9. Ik las het deze week aan tafel. En Regina zei, wat moet je daar nou over zeggen? Ja, ik had datzelfde gevoel eigenlijk ook. Wat moet ik daar nou over zeggen? Het is een hoofdstuk vol dreiging. Is er nog ergens evangelie te ontdekken? Nog iets van troost? Ik zou eigenlijk graag zo eens een rondje maken, hè, door de kerk. En het u en jou eens vragen. Waar zou het evangelie nou in kunnen zitten? Of is het er niet in dit hoofdstuk? Iets van hoop. We zullen het ontdekken. Ezechiël hoort in een visioen de Heere God luid roepen, kom tevoorschijn, jullie die de stad gaan straffen en neem je vernietigingswapens mee. Dat klinkt al direct onheilspellend. Het is niet tegen dovemans oren gezegd. Want Ezechiël ziet hoe 7 mannen uit de richting van de noordelijke bovenpoort komen, waarvan 6 met een dodelijk wapen in hun hand. Zelf kreeg ik er filmische beelden bij. Het heeft iets van een thriller. Die wapens zijn vanzelfsprekend geen machinegeweren, zelfs geen zwaarden, maar waarschijnlijk knotsen of mokers. De Griekse vertaling zegt dat het om bijlen gaat. Dodelijke wapens. En die mannen komen uit de richting van de noordelijke bovenpoort. Dat is de plek waar de Heere God Ezechiël naartoe had gebracht en waar hij afschuwelijke dingen had gezien. Dat niet meer de Heere God werd gediend, maar de zon aanbeden werd. De afgodendienst won het van de dienst aan de God van Israël. Dat de Heere God, ik zeg het misschien een beetje plat, in zijn hemd werd gezet. Andere goden worden gediend, vereerd, aanbeden. Maar de Heere God is buiten beeld geraakt. Zoals dat toch ook in het avondland, in Europa het geval is. Nederland maakt er geen uitzondering op. Helaas niet. En Alphen ook niet. Op een dag na is het 5 jaar geleden dat ik hier voor het eerst voorging. En de kinderen maakten me toen duidelijk dat het hier een dorp is. Maar het is, als je naar het aantal inwoners kijkt, natuurlijk een stad. Alphen heeft een geweldige groei meegemaakt. Maar als je daarnaast de kerkelijke cijfertjes legt. Nee, we klagen niet in de Adventskerk, maar toch, u snapt wel wat ik bedoel, toch? We zijn toch ook veel kwijtgeraakt. Iemand die ik afgelopen week sprak zei, dat laten we zeggen 50 jaar geleden, er in zijn straat heel veel mensen op zondagochtend naar de kerk gingen. En nu is hij de enige nog. Een ingevlogen pastoor uit, ik meen Zuid-Korea, had 13 parochiekerken onder zijn hoede. 12 moest hij er onttrekken aan de eredienst. Dat is toch geen doen, hè? Maar het is wel werkelijkheid in ons land. En pas vroeg een gemeentelid, naar aanleiding van een preek, of het wel goed met me ging. Dat vond ik op zich wel mooi, hoor. Beetje aandacht voor elkaar. Met mij gaat het op zich wel goed. Maar ik maak me echt zorgen over de kerk. Of nee, dat zeg ik misschien ook weer niet goed. En dat gemeentelid, dat zei ook wel zoiets, hè, dat wij vertrouwen mogen hebben en dat God niet loslaat wat zijn hand begon. Misschien verwoordde hij het net wat anders, maar het kwam er wel op neer. Maar ik wil maar zeggen, ja, over de kerk, maak ik me zorgen. Maar eigenlijk gaat het niet zozeer over die kerk, maar gaat het over de mensen. Hè? Mensen die van God nog gebod iets weten. Die nog nooit van hem hebben gehoord of min of meer bewust zich van hem hebben afgekeerd. Richting de zon, zoals Ezechiël zag. Of welke God dan ook. Of helemaal geen God. Dat je alleen maar met jezelf bezig bent. Ik ben een God in het diepst van mijn gedachten. Dat zag allemaal Ezechiël bij die ingang van de noordelijke poort. De noordelijke poort, dat is de plek waar de vijand vandaan komt. Maar daar had Ezechiël ook dat afgodsbeeld zien staan. Het beeld van het kwaad. En hij had gezien dat mensen zich letterlijk van God afkeerden. Mannen met hun rug naar de tempel van de Heer en hun gezicht naar het oosten. En dan 7 mannen. 7, een getal dat bij God hoort. Dat spreekt van volmaaktheid en van heiligheid. 6 van de 7 mannen hebben een dodelijk wapen bij zich. Een terreurgroep, dat beeld riep het bij me op, ten onrechte. Want het is beter te denken aan hemelse boden, aan engelen, dienende geesten, zoals de schrijver van de Hebreeënbrief zegt. Mannen in dienst van God, die zijn bevelen uitvoeren. En dan lees je in onze vertaling, er was ook nog een man bij hen in linnen kleren, die een schrijverskoker aan zijn gordel droeg. En wat mij betreft ontbreekt er een belangrijk woordje in die zin. Dat is namelijk het woordje in hun midden, in het midden. Want dat midden, dat maakt, als u het mij vraagt, precies het verschil. Daar kom ik zo nog even op terug. Maar voor ik dat doe, nog even voor alle duidelijkheid een tekening, hè, van wat Ezechiël nou zag. Wangedrag. Met een woord uit hoofdstuk 6. Groeiend geweld, het kwaad regeert. God is niet in het vizier. En je leest, de schuld die het volk van Israël en Juda op zich heeft geladen is onmetelijk groot. Het land is vol bloed, de stad vol onrecht. Want ze denken bij zichzelf, de Heer heeft het land verlaten. De Heer ziet ons niet. Dus God is niet in beeld. Wat een vergissing te denken dat Hij jou dan ook niet in beeld heeft. Dat is een beetje zoals kinderen denken, hè? Ik zie jou niet, dan zie jij mij ook niet. Vergeet het maar. God kan bij jou uit beeld geraakt zijn, maar andersom is dat nooit zo. Er zit een troostvolle kant aan, hè? Dat je bij hem nooit buiten beeld raakt. Daar kun je aan optrekken. Maar de andere kant is dat je je ook niet aan hem kan onttrekken. Dat hij je doorgrondt en dat hij je kent. Je zitten en je staan, dat hij je gedachten kent, je liggen en je gaan. Zeker, dat is zo, dat is ook prachtig en troostvol. Maar het betekent ook dat je niet onder hem uit kunt. Hè? Dat je niet voor hem kunt vluchten. En ook dat hij je fouten en je gebreken ziet. En dat je daarom niet te makkelijk moet zingen. Heer, u bent altijd bij mij. Dat moet je niet te makkelijk zingen. In Ezechiëls visioen is God voor een aantal mensen, en wie dat nou precies geweest zijn, dat is niet duidelijk. Maar het gaat niet om een enkeling. In elk geval, voor een aantal mensen is God uit zicht geraakt. Ze richten zich op de zon en keren hun achterste naar de Heer. En behalve dat doen ze ook hun medemensen onrecht. Vergis je niet, hè. Dat wordt niet gezegd van buitenstaanders, van heidenen. Maar van Gods eigen volk. Hoe zou dat voor hem hebben gevoeld? Of nou even wat dichterbij. Hoe zou het voor hem voelen als wij gedoopte mensen. Hè, zijn naam werd aan ons verbonden. Als wij gedoopte mensen zijn. En vervolgens na een tijdje misschien onze eigen weg gaan. Als we hem de rug toekeren. de kerk, ach, dat we zonaanbidders worden. Dat we een ander of iets anders belangrijker vinden dan hem. Dat die vraag eens even goed bij je doordringen. Wie is nou het belangrijkste in mijn leven? Wie wil ik nou echt dienen? En nu naar die ene man die eruit springt, die man in het midden. Dat staat er naar mijn overtuiging echt niet voor niets zo. In de nieuwe Bijbelvertaling staat het er bijna terloops, hè. Er was ook nog een man bij hen in linnen kleren. Bijna heeft dat zoiets van, oh ja, die man die was er ook nog. 6 mannen met een dodelijk wapen. Jazeker. Maar gelukkig is er ook die ene in het midden. In de herziende Statenvertaling staat het zo. 1 man in hun midden was gekleed in linnen. En het woordje man staat dan met een hoofdletter geschreven. Dat is niet voor niets zo. De vertalers zijn er vast van overtuigd dat deze man de eerste, de belangrijkste, een vorst van het leger van de Heer is. En de 6 anderen staan als het ware als lijfwachten om hem heen. Hij in het midden. En hij valt in de eerste plaats op door zijn kleding. Wat die andere mannen aan hebben, dat wordt niet vermeld, maar die ene is gekleed in linnen. Dat is in de Bijbel het kleed van een priester. Maar het is ook een hemels gewaad. Hij ziet er in elk geval vrediger uit, want hij heeft geen dodelijk wapen, een bijl of een knots bij zich. Hij draagt aan zijn gordel een schrijverskoker, een tasje, een etui zeg maar, met een inktpotje en wat rietstaafjes. En waarom die man dat gereedschap bij zich heeft, dat wordt spoedig duidelijk. Die 7 mannen komen dus binnen in de tempel. En dan gaan ze naast het bronzen of het koperen altaar staan. Ooit in opdracht van koning Salomo gemaakt. En ik ben er eigenlijk niet helemaal uit waarom dat er nou zo expliciet bij staat. Dat ze naast dat altaar gaan staan. In de commentaren die ik las, wordt er van alles verteld over dat altaar, maar niet waarom ze nou juist bij dat altaar gaan staan. Zou het, bedacht ik toen ik er wat over mijmerde, niet zijn als een zichtbare aanklacht? Dat altaar, dat stond er om de Heere God te offeren, om hem te eren en te danken. Maar het was onteerd. Er waren er die hun eigen wierookschalen hadden en andere goden offerden. Nou ja, denk er maar eens over na. En ik zou het nog hebben over die ene man, hè. De stralende verschijning van de God van Israël bewoog zich van de gerubs waarboven hij troonde naar de ingang van de tempel. En hij riep de in linnen geklede man met de schrijverskoker bij zich, zo lezen we. De ingang van de tempelgemeente, dat is ook de uitgang. De Heere God verplaatst zich. Hij kan niet in hetzelfde huis wonen waar ook andere goden worden gediend, waarop andere altaren wordt geofferd. De Heere God lijkt te verkassen. Dat is in handen van wat zijn volk is aftrekt, omdat het zijn volk niet meer is, niet meer wil zijn. Het was niet alleen toen voor Israël een indringende boodschap, maar ook voor ons, hè, denk ik, als gemeente van Christus. Laat ik maar heel eenvoudig zeggen, als we als christenen ons vertrouwen meer en meer op andere goden en dingen stellen dan op Christus, ja, wat houd je dan nog over? Misschien zo op het oog een interessant leven. Er wordt tegen je opgezien misschien. Hij of zij heeft het gemaakt. Soms kijk ik er ook wel eens zo tegenaan. In de afgelopen week bijvoorbeeld, toen ik 's morgens vroeg op de fiets lang moest wachten bij een druk kruispunt. En het viel me op hoeveel dure auto's er voorbij kwamen. dat is dan de buitenkant. Leuk om in een Tesla te rijden. Of nou ja, noem een ander merk. Maar je snapt me wel. Maar ik kon de stress niet zien die erachter zat, hè. Een drukke baan, een gezin, de kinderen die op tijd naar de BSO of de school moeten. Het familiale en het sociale leven dat ook moet doorgaan. En hoeveel tijd blijft er dan nog over voor God en voor zijn dienst en voor de kerk? En wat heb ik makkelijk praten. Ik heb er gewoon mijn vak van gemaakt, om het zo te zeggen. Ik snap het heus wel hoor. Als je hele week zo stamvol zit met van alles en nog wat. En afgezien van de tijd die je eraan kan geven, die overgebleven tijd laat zich zomaar ook door andere dingen invullen. Hè? Dat je een beetje tot jezelf komt door naar yoga te gaan, ik noem maar wat. En elke keer als ik hier naar de kerk ga, dan staat er zo'n bord. Dat nodigt me uit om aan yoga te doen. En soms staat de deur ook open. Dan weet ik eigenlijk wel genoeg. Maar goed. Hè? Of je zoekt het in de sportschool of zo. Op de een of andere manier zoeken we allemaal naar iets wat boven het gewone, het dagelijkse, druk bezette leven uitgaat. Het geheig en de drukte. Want anders is het alleen maar leeg. Dat kan een tijdje ook best nog wel bevredigen. Of het is nog te doen. Nou is het wel even druk, denk je dan. Maar nog even en dan gaan we lekker op vakantie. Of nog even en dan ga ik met pensioen. En dan hebben we de tijd aan onszelf. Dat hoop je dan. Want het kan ook zo voorbij zijn. En ergens snap ik het ook allemaal wel hoor. Dat je dan verlangt naar die vakanties en je pensioen en zo. Maar daarna... Als je Tesla een scootmobiel is geworden. Als de rollator zijn intrede doet. Als er lichamelijke ongemakken zich voordoen. Als je geheugen het wat af laat werken. Als je steeds meer uit handen moet geven. Je niet meer op vakantie kunt en je mooie huis moet verlaten. Wat houd je over? Het viel me op. Toen wij tijdens onze vakantie met allerlei mensen samen aten en we aan tafel met elkaar spraken, dat niemand het slecht had. Nee, anders zat je daar ook niet waarschijnlijk. Maar dat er ook nogal wat waren die gelovig waren opgevoed en die hun geloof zo gaandeweg hun leven kwijtgeraakt waren. De muziekwereld of die van de sport had hun geloof zo van lieve leden uit hun leven verdrongen. Of gewoon hun drukke leven. En helaas ook wel vanwege slechte ervaringen met de kerk. Ja, er moest, zo zeiden sommigen, ook wel iets zijn wat boven het gewone uitstijgt. Wat anders is dan het dagelijkse drukke leven. Maar God paste er niet meer in. Ze vonden het meestal wel interessant trouwens. Jij, dominee. Bijzonder. Het was heel niet onaangenaam hoor. Een heel aardige gesprek. Hè? Ik dacht, hoe krijg je ze nou weer bij God? Hè? Dat is wat me ook wel bezighoudt. Als het over Alphen gaat. De plaats waar ik woon en werk. Of als ik denk aan ons land en aan Europa. Hoe kun je dat verlies aan relevantie en van transcendentie, van dat er meer is dan het hier en nu, hoe kun je dat nou te boven komen? Hoe kun je nou laten zien dat het ertoe doet dat je gelooft en dat je je vertrouwen stelt op de Heere? En dat je het van Hem moet hebben. En dat het ook in jouw leven erom gaat dat je Hem dient. En dat het belangrijk is dat je rekening houdt met God. Ja, ik geloof dat Ezechiël 9 daarbij toch helpend kan zijn. In die zin dat het laat zien dat je helemaal vastloopt. Als je je heil, je geluk, je troost, je zekerheid ergens anders zoekt dan bij de Heere God alleen. En dat het ons wordt voorgehouden als waarschuwing. Die ene man, hij wordt apart gehouden. Het is zijn roeping Jeruzalem door te gaan, straat na straat, om geen steegje over te slaan. En wat hij moet doen is een merkteken op het voorhoofd zetten van iedereen die jammert en klaagt om gruwelijke dingen die in de stad gebeuren. Dus bij alle verval is dat in elk geval troostvol. Er zijn in Jeruzalem nog altijd mensen die wel hun vertrouwen op de Heer blijven stellen. En die hem wel dienen. Die zich niet hebben laten meesleuren, die geen andere goden zijn gaan dienen. Zo donker is het niet, of er zijn altijd mensen die de Heer toch op de eerste plaats blijven stellen. Het was toen in Israël, in het bijzonder in Jeruzalem zo. En dat is ook nu zo. In Israël en in de kerk. Dankzij de trouw van God. Dat jij God dient, in hem gelooft. Op hem je vertrouwen stelt. Ja, dat heb je aan hem te danken. Dat ligt niet aan jouw eventuele gejammer en geklaag en zo. Dat het maar was zoals vroeger. Het ligt niet aan je heimwee, om zo te zeggen. Maar aan Gods trouw aan jou, aan zijn volk, aan zijn kerk. Dat je met hem rekent is geen verdienste. Maar dat heb je van hem. De man in linnen, die bijzondere engel van de Heer. Die man met een hoofdletter. Wat hij moet doen is met zijn inktstel een kruis op het voorhoofd zetten. Een teken van wie de Heere God wel dienen. Een teken, een letter. Een taf. Dat is de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet. En in het oud-Hebreeuws ziet dat eruit als een kruisteken. Zij het wat diagonaal weergegeven. Gemerkt door een kruis. Die jammeren en klagen over de gruwelijke dingen die in Jeruzalem gebeuren. Van sommige gelovigen, ook wel eens van mezelf, denk ik dat ze wat tobberig zijn. Hè? En daar probeer ik me dan tegen te verzetten. Maar zo vreemd is dat dus niet. Hè? De Heere God die vindt het in elk geval niet. Het is niet zo vreemd om met hem mee te huilen over hoe het in de wereld eraan toe gaat. Dat hem zoveel tekort gedaan wordt. Eigenlijk lees ik hier zelfs dat je daarom zelfs erkend wordt. Je krijgt een onderscheiding, een taf, een merkteken. Er wordt een kruis op jou gezet, waardoor je niets gebeuren kan. Dat kruisteken, die taf, maakt duidelijk. Jij bent van de Heer. Misschien zag je het wel eens in een bos, hè? Bomen die gemerkt waren. Zo'n geel of een rood kruis of zo. Ja, die bomen die moeten geveld worden, die moeten gekapt. Getekend. Als je zou, ik wil zeggen, getekend ben door de man in het linnen, hoef je niet bang te zijn gekapt te worden. Integendeel. En ik geloof van harte dat dat nou het evangelie is. In Ezechiël 9. Ja, er is een oordeel, maar er is ook ontkoming. En bovendien gaat het allemaal niet in één keer. Jeruzalem wordt niet door een geweldige donderslag in één keer weggevaagd. Voor wie ze op de Heer hun hoop stellen, is er behoud, is er redding. Waar het om gaat is dat je het merkteken draagt. Dat gaat niet per straat en niet per huis, niet per kerk, niet per land. Nee, het gaat er persoonlijk aan toe. Verschuil je maar nooit achter het geloof van je vader of je moeder, je broer of je zus, je familie, je kerkgenootschap of de bubbel waar je je in bevindt. Hoe sta ik nou voor God? Daar gaat het om. Wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen, schrijft Paulus later. En dan komt het erop aan wie je was en wat je deed. Ben je daar wel eens mee bezig? Even eerlijk. Ben je daar wel eens mee bezig? Ik veel te weinig. Dat zal ik ook maar eerlijk zeggen. En laat Ezechiël 9 daarom een aansporing voor ons zijn om er vaker mee bezig te zijn. Om jezelf eens af te vragen, hoe zit dat nou met mijn relatie tot God? Is het in mijn leven te zien dat ik bij hem hoor? Jammer en klaag ik wel eens over wat er gebeurt op deze wereld, al dat onrecht en die perversie, over alles wat God zo niet had bedoeld. En dan niet vanuit de hoogte, hè, dat jij het allemaal beter doet en zo. Of dat je over de wereld praat in van die algemeenheden, dat het toch wat is en dat het vroeger allemaal beter was. En die old-time religion. Maar dat je, omdat je de Heere God lief hebt, als het ware zijn pijn ook voelt. En dat je met hem meelijdt. Als je ook pijn kan hebben over je kinderen of je familie, ooit met God en de verhalen uit de Bijbel opgevoed, maar het is voorbij, het is over. En je hebt ze lief en je gunt ze het beste. En daar hoort ook bij dat ze de Heere God kennen, dat. Maar je ziet het tegenovergestelde. Zonder de Heere God gaat het toch ook best. Of zoals Ezechiël te horen krijgt. De mensen denken dat ze van alles kunnen doen, want de Heer heeft het land verlaten en ziet ons toch niet. Nou, dan heb je het weer. Dat als jij de Heer niet ziet, je niet moet denken dat hij jou niet ziet. Dat loopt verkeerd af. Zuchten en jammeren. Ik las een interview met een dominee die hier in het verleden ook wel voorging. Hij staat 50 jaar in het ambt. En de slotvraag luidde: wat betekent de verwachting van de wederkomst voor u? En het antwoord van die jubilerende dominee: ik moet biechten dat mijn vrouw de Maranatha-verwachting meer heeft dan ik. Dat komt misschien doordat ik als historicus vooral terugkijk. Ja, dacht ik. Of je nou historicus bent of niet, we hebben van nature misschien allemaal wel de neiging om terug te kijken. Hè? Dat kan heel waardevol zijn, daar kun je van alles van leren. Maar zou juist dat er nou niet toe moeten leiden dat je daarom ook vooruitkijkt? Geschiedenis en het heden laten zien dat het toch niks wordt. Af en toe een opleving en in de kerk een revival. Maar het wordt nooit echt wat op aarde. Dat klagen en zuchten mag juist leiden tot een verwachtingsvol uitzien. Dat er hoop is en dat er toekomst is. Toch, ondanks alles. Nou, Paulus die schrijft er prachtige dingen over. Moet je maar eens lezen in Romeinen 8, hè, over dat zuchten. En over de toekomst van God. En ja, er is veel afval en er komt een oordeel. Maar vergeet niet, die man in linnen met zijn schrijfgereedschap, hij gaat voorop. Je mag het ook anders zeggen, de genade gaat voorop. De genade gaat voorop. Dat geldt voor Israël en dat geldt voor wie bij Israël zijn ingeënt. Is die man in het linnen, is die nou ook nog wat concreet te duiden? Sommigen zien in die man Christus. En er zijn er ook die in die man iets van Christus zien. Een type, een voorloper. Ik denk dat het om een tekening van Christus gaat. De engel van de Heer. En dat je zonder hem, of je nou een Jood of een heiden bent, dat je zonder door hem getekend te zijn, het oordeel niet kan ontgaan. Dat we het in ons leven moeten hebben van de man in het midden. De man die door de evangelisten ook getekend wordt als de man in het midden. De man van het kruis. En dat we getekend door het kruis dat hij droeg en waaraan hij gespijkerd werd, worden gered. Als jouw leven niet door dat kruis getekend is, dan loopt het verkeerd af. Zie je dan ook als een wonder van God, van zijn genade, dat je daarvan weten mag. En dat je hier vanmorgen zit of meeluistert en dat door zo'n donker profetenhoofdstuk heen toch het evangelie oplicht. Een goede boodschap dat hij je redt door dat kruis. En dat je door dat kruis veilig bent bij hem. En door hem. En dat het oordeel aan je voorbij gaat. Omdat de genade eerst in je leven kwam. Je door hem gemerktekend bent. Zou zomaar kunnen dat de doop daar ook iets mee te maken heeft. Dat je hem er hoe dan ook dankbaar voor bent. Dat het evangelie je heeft geraakt, heeft aangesproken. Waarom? Niet om iets in jou. Nee. Maar vanwege Gods genade die je niet kunt narekenen. En waar je misschien moeite mee hebt. Waarom wordt de een door hem geraakt, gered en de ander niet? Waarom de een door hem gemerkt en de ander niet? Ik herken de moeite. Ik heb die moeite ook. Over de verkiezingsleer zijn boekenkasten volgeschreven en debatten gehouden en synodes. En soms denk ik, gooi het allemaal maar in mijn pet. God is God, ik ben maar een mens, ik snap het allemaal niet. Ook niet wat er over die andere mannen geschreven staat en dat ze niets en niemand ontziend moeten doden. Ik begrijp dat niet hoor, dat krijg ik echt niet klein. Maar dat hij me redt, dat ik achter die ene man mag schuilen. Dat ik door hem getekend ben, door het kruis, dat mijn leven bepaalt. Ik kom een eeuwigheid tekort, hem daarvoor te danken, dat hij het voor mij volbracht heeft. Of zoals de slotzin van Ezechiël 9 luidt, dat die man zegt, die man in linnen, ik heb gedaan wat u mij hebt bevolen. Lof zij u Christus. In eeuwigheid. Amen. We zingen met elkaar lied 869, de coupletten 5, 6 en 7. 5, 6 en 7 van lied 869. Zullen we danken en bidden. Heere God, waar we u voor danken is dat de genade voorop gaat. En dat we daar vanmorgen van mochten horen. Dat het toch licht keerde door dat donkere hoofdstuk dat we lazen. Dat er toch evangelie in te horen was. Maar vragen hebben we ook. En we bidden u dat we ons er niet aan vertillen. U bent God en wij zijn maar mensen. Behoed ons ervoor dat we het niet beter weten dan u. Zoals Paulus al zei. Wie bent u eigenlijk? Dat u een mens iets tegen God zou inbrengen. Vraag dat aardewerk soms aan de pottenbakker. Waarom hebt u me gemaakt zoals ik eruit zie? U bent ons geen verantwoording schuldig. Ook geen genade trouwens. En toch schenkt u die ons. En we bidden dat uw volk Israël die genade ook mag kennen. Zou de man in linnen niet de Messias zijn? Heere, wees met uw volk Israël. En wees met de Gazanen. We bidden u. Wanneer komt er toch een einde aan al dit zinloze geweld? Om vrede bidden we. Laat merken dat u er bent, Heer onze God. Niet alleen daar, op al die plekken op deze wereld waar oorlog is. Mensen elkaar naar het leven staan. En we bidden u, maak ons mensen die verwachtingsvol zijn. Die verwachting hebben van uw toekomst. Als u alles zult herstellen. Als de wereld herschapen zal worden en vernieuwd. En van alle smetten vrij. We kunnen er soms naar verlangen als we al dat onrecht zien in deze wereld. Dichtbij, veraf. En dat wij leven in overvloed en anderen creperen van honger en ellende. U kent ze die geen dak boven hun hoofd hebben, geen thuis, geen huis. Doe ons inzien wat onze verantwoordelijkheid is. Voor allen die vervolgd worden om geloof, ras, huidskleur. Voor allen die zich gediscrimineerd voelen, die niet meetellen, naar de marge zijn gedrukt. U zag in Jezus Christus juist om naar al die mensen aan de rand. En dat wij als christenen in zijn spoor zullen gaan. We bidden voor uw kerk in Nederland en wereldwijd. Dat we niet alleen maar met binnenlandse zaken bezig zijn, om zo te zeggen. Van hoe houden we de boel in de benen en overeind. Maar dat hij verkondigd wordt, niet alleen op zondag hier in de kerk, maar ook op straat. Dat velen worden getrokken tot u. Wat is dat nodig? Zegen allen die zich in het bijzonder daar ook mee bezighouden. Zendelingen, evangelisten, ambtsdragers. We bidden u voor wie ziek zijn. Om herstel, om genezing, om licht en uitzicht. En voor allen die het om welke reden dan ook moeilijk hebben. En in het bijzonder bidden we vandaag ook voor Cora en Pauline en Jeroen en Hester. En de familie. Van een aantal ook hier in de kerk zijn. En we bidden voor mijn collega, voor Sarah. Als ze vrijdag zal voorgaan in de afscheidsdienst. Dat ze dan troostvolle en hoopvolle woorden mag spreken. Geef haar daarvoor de kracht en het inzicht en uw geest. Dat er woorden gehoord mogen worden om mee verder te kunnen. Nu Albert er niet meer is. En waarom? Ook dat is weer zo'n vraag. Heere God, we hebben zoveel vragen. U weet wat er leeft in ons hart, wat daarin omgaat. Lees dan onze gedachten. En schenk ons uw vrede, die alle denken te boven gaat. En wil ons horen en verhoren. Ook als we samen bidden. Het gebed dat de Heer Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, u mag uw gaven geven en ons slotlied is dan 103c, coupletten 1, 3 en 4. 1, 3 en 4 van 103c. Ga dan van hier als gezegende mensen, om zo ook weer tot zegen voor een ander te kunnen zijn. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen. The grace of the Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all.
Terug in de studio van de Adventskerk. Hier gaan we dan gelijk door met de jarige van de komende week.
En ditmaal hebben we één jarige. Volgende week zondag hoop 95 jaar te worden. Mevrouw P.E. van Koenekoop. En ze woont op de Stellingmolen nummer 81 en hoopt 95 jaar te worden. Alleen mevrouw Von Koenekoop, die is opgenomen of in het ziekenhuis of in een verpleeghuis. Dus ze zal het niet horen. Maar ik wilde ze toch bij deze toch wel even noemen dat zij dus zondag 15 september 95 jaar hoopt te worden. Dan hebben wij nog een laatste lied voor u. En dat is Lichtstad met uw paardenpoorten. En het wordt gezongen door het Urkemannenkoor Halleluja. En deze is aangevraagd namens Marlene van Baal. En dat is mijn oudste kleindochter. En die zit nu naast me in de studio. En wat ik dus heel fijn vind.
Yeah.
U hoorde als laatste lied Lichtstad met uw paardenpoorten. Het werd gezongen door het Urkemannenkoor Halleluja. En alle luisteraars kregen hem aangeboden namens mijn oudste kleindochter Marlene van Baal. Ja, en dan wil ik natuurlijk Ed nog even bedanken voor de techniek. Want ik zeg altijd, zonder de techniek ben ik helemaal nergens. Maar samen zijn we altijd een heel goed span.
Oké, dankjewel Marijke. En zo zijn we inderdaad aan het einde gekomen van deze morgenuitzending. Onze eerstvolgende uitzending is volgende week zondag. We beginnen dan om 9 uur weer met ons plaatprogramma. En zullen dan overschakelen naar de uitzending vanuit de Adventskerk. Voor de uitzending van de startzondag, wilde ik zeggen. In deze dienst zullen voorgaan dominee van Riksoord en dominee Sarah de Vries. Voor nu, bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week zondag. Uitzending van Studio Adventskerk, de Draad op Roep, naar de hervormde gemeente van Alphen aan de Rijn.